I want to read a verse in Hebrews in chapter 12.
Ik wil een vers lezen met jullie uit Hebreeën 12.
Now I want to read from verse 14 to 17.
We lezen Hebreeën 12, 14 tot en met 17.
Pursue peace with all men and sanctification without which no one will see the Lord.
Jaag naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.
We want to read the scriptures slowly.
We willen de schrift langzaam lezen.
If we read fast, we don't get the meaning.
Als we snel lezen, dan verstaan we de betekenis niet.
If you don't pursue sanctification,
als je niet naar heiliging jaagt,
and you don't pursue peace with all men.
En als je niet naar de vrede met allen jaagt,
let me tell you, according to the word of God, you will never see the Lord.
Dan zul je volgens Gods woord nooit de Here zien.
It's God's word.
Dat is Gods woord.
Many Christians say the Bible is God's word, but they don't believe what's written inside.
Veel christenen zeggen de Bijbel is Gods woord, maar ze geloven niet wat erin staat.
I believe it with all my heart.
Ik geloof met heel mijn hart wat erin staat.
It's changed my life in the last 50 years.
Het heeft in de afgelopen 50 jaar mijn leven veranderd.
It's changed my family life, it's changed my church life.
Het heeft mijn gezinsleven veranderd en het leven in de gemeente.
I have no doubt this is the word of God.
Ik heb zonder enige twijfel, dit is Gods woord.
I have no doubt that if you do not pursue sanctification and peace with all men, you will not see the Lord.
En ik twijfel er niet aan of als je geen heiliging najaagt en vrede met allen, dan zul je God niet zien.
One of the mistakes Christians make.
Een van de fouten die christenen maken is deze.
We already have a theological understanding in our mind.
Is dat we een soort theologisch begrip in onze gedachten hebben.
It's like the shape of a bottle.
Net alsof er een vorm van een fles is.
Or a plastic mold.
Of een soort plastic gietvorm.
You know, that's how they make plastic in different shapes.
Zie, je kunt in een gietvorm plastic in verschillende vormen gieten.
They have a thing called a mold.
Er is namelijk de gietvorm.
And they pour the plastic into it.
En ze gieten het vloeibaar plastic erin.
And it comes out in that shape.
En dan komt het tevoorschijn in die vorm.
And then you pour another plastic, it comes out in the same shape.
En je giet een nieuw plastic in en dezelfde vorm.
Now many Christians have got a mold in their mind.
En christenen hebben vaak een soort gietvorm in hun gedachten.
Understanding of theology which is a certain shape.
Je hebt een bepaald begrip in de theologie en dat vormt een beeld.
And different groups have different shapes.
En verschillende groepen hebben zo een verschillend beeld.
And then they take scripture.
En dan nemen ze de schrift.
And pour it into that mold.
En dan gieten ze de schrift in die gietvorm.
And it'll always come out in that shape.
En het komt er altijd in dezelfde vorm weer uit.
And then give that mold to the children, and the children get the same shape.
En geef die gietvorm door aan je kinderen, en je kinderen hebben dezelfde producten.
And then generation after generation, they pour it into that mold.
Zie, en generatie op generatie gieten ze de schrift in dezelfde gietvorm.
That's what made the Pharisees reject Jesus Christ.
En daarom wezen de Farizeeën Jezus Christus af.
They had a mold.
Ze hadden namelijk hun eigen
where
gietvorm.
Where they felt the Messiah must be like this.
En ze zeiden, de Messias moet er zo uitzien.
And must deliver them from the Romans.
Hij moet ons verlossen van de Romeinen.
And when Jesus came and he had no desire to fight the Romans.
Maar toen Jezus kwam en geen enkel verlangen had om met de Romeinen te gaan vechten.
They rejected him because they said this doesn't fit into our mold.
Toen verwierpen ze hem, want ze zeiden, maar hij past niet in onze vorm.
So they said he's a false teacher.
Dus was hij een valse leraar volgens hen.
And finally they said he's the prince of devils.
En ze zeiden zelf, hij is de overste van de boze geesten.
And then they killed him.
En ze doden hem.
That's the danger of having a predetermined mold into which you pour scripture.
En dat is het gevaar als je een vooropgestelde gietvorm hebt waarin je ieder schrift voortgiet.
If you want to know the truth of God,
als je de waarheid van God wilt kennen,
Scripture must be your mold.
Dan moet de schrift zelf jouw gietvorm zijn.
And you pour your mind into that and it comes out in the shape of scripture.
En giet jouw gedachten in de gietvorm van de Bijbel en dan worden jouw gedachten als de Bijbel.
And then if some things are wrong in my mind, I have to change it.
En als ik dan verkeerd ben in mijn denken, dan moet ik veranderen.
Now we read a verse like this.
Nu, als we dan zo'n vers als dit lezen.
And we may say,
dan zeggen we misschien.
Oh well, even if I don't pursue peace with all men, I will see the Lord.
Nou ja, ook als ik niet naar vrede met allen jaag, zal ik toch de Heere wel zien.
And even if I don't pursue after sanctification in my life, I will still see the Lord.
En ook als ik niet heiliging in mijn leven najaag, zal ik toch de Heere zien.
There's a great danger there.
Maar daar is zo'n groot gevaar.
Because then you're putting your mind against the teaching of the Holy Spirit.
Want dan ga je met jouw denken in tegen het onderricht van de Schrift.
And not only that.
Van de Heilige Geest en niet alleen dat.
You can miss in your one earthly life what God has for you.
Maar je kunt in dit ene leven op aarde alles missen wat God nu voor jou bestemd
and
heeft.
And so that's why it says in the next verse.
En daarom staat in het volgende vers.
See to it that no one comes short of the grace of God.
Vers 15 ziet daarbij toe dat niemand verachteren van de genade Gods.
That means the grace. What does it mean to come short of the grace of God?
Wat betekent dat? Dat je verachtert of tekortkomt aan de genade van God.
To come less than the grace of God.
Het wordt minder dan Gods genade heeft bedoeld.
That means the grace of God wants you to live at this level and you live at a much lower level.
De genade van God wil dat je op dit niveau leeft, maar jij leeft op dit niveau.
Spiritually speaking, the grace of God wants you to live like a millionaire and you live like a beggar.
Geestelijk gezien wil God dat jij als een miljonair leeft, maar je leeft als een bedelaar.
Yeah, there are beggars also on the earth who survive for many years.
En je zegt ja, maar de bedelaars leven ook veel jaren op aarde.
But the Bible says we are supposed to be kings and queens in Christ.
Maar volgens de Bijbel moeten wij koningen en koninginnen zijn in Christus.
I'm not a beggar in Christ.
Ik ben niet een bedelaar in Christus.
I was a beggar in Adam.
Ik was een bedelaar in Adam.
But when Christ came into my life,
maar toen Christus in mijn leven inkwam,
and the Holy Spirit put me in Christ,
en de Heilige Geest mij in Christus bracht,
he made me a king.
Maakte hij mij een koning.
Not in an earthly way.
Niet op een aardse wijze.
I don't need much of the earthly things.
Ik hoef niks van deze aarde te hebben.
They're going to perish in any case.
Want al het aardse gaat toch voorbij.
But spiritually.
Maar geestelijk gezien.
You're supposed to be a king and a queen.
Moet u een koning, een koningin zijn.
So when it says don't come short of the grace of God.
Dus als er staat schiet niet tekort, kom niet tekort.
What it means is when God wants you to live like a king, don't live like a beggar.
Dat betekent dat je niet moet leven als een bedelaar, waar je als koning moet leven.
Because you despise those spiritual blessings for the sake of some earthly blessing.
Want dan veracht je namelijk de geestelijke zegen in ruil voor de aardse zegen.
This is a warning.
En dit is een waarschuwing.
It's a strong warning.
Het is een sterke waarschuwing.
Listen to the Holy Spirit saying to you.
En luister naar wat de Heilige Geest tot jou zegt.
In verse 15.
In vers 15.
See to it. Make sure that you don't come short of the grace of God.
Een krachtige aansporing. Zie daarbij toe. Wees er zeker van.
That no root of bitterness springs up in your heart causing trouble.
Dat er geen bittere
wortel. And many are defiled by it.
Dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten en daardoor zeer velen zouden besmet worden.
He's not talking about bitterness, he's talking about a small root of bitterness.
Hij heeft het niet over bitterheid, maar over een kleine wortel van bitterheid.
Bitterness is a tree.
Je bitterheid is een hele boom.
If you wait till it becomes a tree, it's very difficult to pull it out.
Als je lang genoeg wacht, wordt die kleine bittere wortel een bittere boom en het is moeilijk om die uit te boeien.
Bitterness means a wrong attitude to some human being.
Een bitterheid betekent een verkeerde houding naar een medemens.
And the best time to pull it out is when you see a small root.
En de beste tijd om een bitterheid uit te roeien is dat je als een kleine wortel komt eruit halen.
If you don't pull it out when it's a root, you will destroy yourself and you will destroy many other people with you.
Als je het er niet uithaalt, zolang het nog een klein scheutje is, vernietigt het jou en anderen met jou.
How can your root of bitterness defile many people?
En hoe kan jouw bittere wortel anderen verontreinigen?
Because I've seen this in believers for 50 years.
Ik heb dit 50 jaar lang bij gelovigen gezien.
When they have a little root of bitterness in their heart.
Als ze een klein worteltje van bitterheid in hun hart hebben.
It always comes out of their mouth.
Dan komt het altijd uit de mond tevoorschijn.
They will speak about it when they sit around their dining table to their children and husband and wife.
Ze spreken erover aan de eettafel met vrouw en kinderen erbij.
And in the sisters' prayer meetings, they will, instead of talking about prayer, they'll be gossiping about all these problems other people
en
have.
En in de zusters' bidstonden, ik denk broeders bidstonden ook wel trouwens, maar ook in de zusters' bidstonden, dan praten ze, roddelen ze over deze dingen.
Well, even the brothers may do it.
Thank you, brother. That's what I said.
Yeah, anybody can do it.
Iedereen kan dat doen.
We all born of Adam, brothers and sisters.
Broeders en zusters, maakt niet uit.
But many are defiled because I have a little grudge against somebody.
Velen worden verontreinigd als ik een grief heb, een kleine grief tegen iemand anders.
And then it says.
En dan staat er.
Make sure there is no godless person like Esau.
En dan in verse 16 staat, laat niemand een hoerider zijn of een onverschillig persoon als Esau.
Why
in Engels staat, een goddeloze persoon.
Why is Esau called a godless person?
En waarom wordt Esau hier goddeloos genoemd?
He was a grandson of Abraham.
Hij was de kleinzoon, sorry, dank je, kleinzoon van Abraham.
He was a son of Isaac.
Hij was de zoon van Isaac.
Can a godly man's grandson, a godly man's son, become godless?
Kan de zoon van een godvruchtig man goddeloos worden?
Yeah, that can happen.
Ja, dat kan gebeuren.
I see it happen everywhere.
Ik zie dat het overal voorkomt.
Don't be a godless person like Esau.
Wees niet een goddeloze als Esau.
You can't glory in the fact that my father was a godly man.
Je kunt je er niet op beroemen en zeggen, ja, maar mijn vader was een godvruchtig man.
My grandfather was a mighty man of God.
Mijn grootvader was een machtige man van God.
Yeah, Esau could say that.
Dat had Esau kunnen zeggen, ja.
I've seen many people glory like that.
Ik heb veel mensen zo zich horen beroemen.
I come from a godly heritage.
Ik kom van een goddelijke achtergrond.
That may be true.
Of godvruchtige achtergrond
but you
mag
could
waar
be
zijn.
A godless person like Esau.
Maar ook als je een godvruchtige achtergrond hebt, kun je goddeloos zijn als Esau.
Who came from the most godly heritage in his generation.
Die kwam van de meest godvruchtige erfenis achtergrond van zijn generatie.
There was nobody on earth who had such a godly heritage like Esau.
Er was niemand op aarde die zo'n goddelijke achtergrond had, godvruchtige achtergrond
but
had als
Bible
Esau.
But the Bible calls him a godless person.
Maar de Bijbel noemt hem hier een goddeloos persoon.
Why does the Bible call him a godless person?
En waarom noemt de Bijbel hem een goddeloos persoon?
Because he sold his spiritual birthright, verse 16,
omdat hij
for
zijn,
a single meal.
Omdat hij zijn geestelijk geboorterecht verkocht voor één enkele maaltijd.
He had a birthright.
Hij had het eerst geboorterecht.
And the birthright was not just earthly property.
En het eerst geboorterecht bestond niet slechts uit aards bezit.
If it was only earthly property, then of course it doesn't matter.
Als het slechts aards bezit was geweest, dan had het niet zo te zaken gedaan.
But he could have been the ancestor of Christ.
Maar hij had de voorvader kunnen zijn van Christus.
I mean, God could have called himself the God of Abraham, Isaac and Esau.
God had zichzelf kunnen noemen de God van Abraham, Isaac en Esau.
But God didn't say that.
Maar God zei dat niet.
He calls himself later on the God of Abraham, Isaac and Jacob.
Hij noemt zich later namelijk de God van Abraham, Isaac en Jacob.
Before they were born.
Voor ze geboren waren.
God said, I have chosen Jacob.
Zei God al, ik heb Jacob uitverkoren.
God is sovereign in his choice.
God is soeverein in zijn keuze.
But it says in 1 Peter chapter 1.
Maar in 1 Petrus hoofdstuk 1 staat.
We must always compare scripture with scripture.
Zie, we moeten altijd schrift met schrift vergelijken.
Most of the wrong doctrines in scripture have come through taking one scripture and not the other scripture.
De meeste fouten ontstaan als we één schriftgedeelte nemen en het andere weglaten.
There are a lot of wrong teachings concerning the sovereignty of God because of one teaching of scripture.
Er is veel verwarring over de soevereiniteit van God omdat er eenzijdig onderricht is over de schrift.
And then there are others who take the other side of scripture.
En er zijn anderen en die nemen de andere kant van de schrift.
So very often you have Christians who are strong Calvinists and some Christians who are strong Armenians.
Er zijn hele sterke Calvinisten, hele sterke Arminianen.
But they both got the same Bible.
Ze hebben allebei dezelfde Bijbel.
There's truth there and there's truth here.
Er is waarheid aan de ene kant, waarheid aan de andere kant.
And you got to be careful that you don't have a mold where you reject all other truth.
Maar je moet oppassen dat je niet een gietvorm hebt waardoor je elke andere waarheid verwerpt.
I'm not a Calvinist or an Armenian.
Ik ben nog Calvinist, nog Arminiaan.
I'm a follower of Jesus Christ.
Ik ben een volgeling van Jezus Christus.
And the whole Bible.
En de hele Bijbel.
The whole Bible.
De hele Bijbel.
Especially the new covenant.
En in het bijzonder het nieuwe verbond.
Remember that Satan came with a scripture to Jesus Christ.
Onthoud goed dat ook de duivel met schriftgedeelten naar Jezus Christus
Don't
kwam.
Don't think that every scripture that comes to your mind comes from the Holy Spirit.
Meen niet dat ieder schriftgedeelte dat in jouw gedachten komt door de Heilige Geest komt.
Satan can quote scripture.
De Satan kan ook de schrift citeren.
To lead you astray.
Om jou te misleiden.
He quoted scripture to Jesus Christ. Why won't he quote it to us?
Hij citeerde de schrift bij Jezus Christus. Waarom nu bij ons?
He told the Lord Jesus.
Hij zei tegen de Heer Jezus.
It is written.
Er staat geschreven.
He will guard you in all your ways, lest you dash your foot against
the
stone.
Hij zal u behoeden op al uw wegen, dat gij uw voet niet aan de steen zult stoten.
And Jesus said.
Maar Jezus zei.
Yes, but it is also written, ja, you shall not tempt the Lord your God.
Maar er staat ook geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken.
You read that in Matthew 4.
Matthäus 4.
So, Satan said it is written.
Satan zei, er staat geschreven.
Jesus said, it is also written.
Maar Jezus zei, maar er staat ook geschreven.
The whole truth of God,
de hele waarheid van God,
is not found in it is written.
Staat niet in, er staat geschreven.
It is found in it is written. And it is also written.
De hele waarheid is in er staat geschreven en er staat ook geschreven.
Like God made birds with two wings.
De Heer heeft vogels gemaakt met twee vleugels.
If it had only one left wing,
als een vogel alleen de linkervleugel heeft,
it would move, but it'd keep going around in circles.
Dan gaat hij wel vooruit, maar in rondjes.
Clockwise.
Zie, hij draait met de klok mee.
And if it had only the right wing, it would still go around in circles anti-clockwise.
En als hij alleen de rechtervleugel heeft, gaat hij ook in rondjes, maar dan tegen de klok in.
That's how I find many believers.
En zo zijn vele gelovigen.
Some have got one truth.
De ene heeft een waarheid.
And they keep going around clockwise.
En ze gaan met de klok mee.
And other believers have got the other truth. They go anti-clockwise.
Andere gelovigen hebben de andere waarheid en die draaien tegen de klok in.
And both of them say.
En beide zeggen.
It is written.
Er staat geschreven.
I know.
Dat weet ik.
But I say it is also written.
Maar ik zeg, ja, maar er staat ook geschreven.
So 1 Peter chapter 1.
In 1 Petrus hoofdstuk 1.
It says here that we are chosen in verse 1.
In vers 1. Staat dat wij zijn uitverkoren.
We are elected and we are chosen.
Zie, wij zijn de uitverkorenen.
But it says in the next verse.
Maar in het volgende vers staat.
That we were elected according to the foreknowledge of God the Father.
Dat wij zijn uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader.
So why did God choose Esau?
Waarom koos God Esau?
According to this verse.
Jacob.
According to this verse.
Volgens dit vers.
According to the foreknowledge of God.
Was het wegens de voorkennis van God?
Sorry, why did he choose Jacob, not Esau?
Waarom koos hij Jacob?
Not Esau, because the foreknowledge of God.
Vanwege de voorkennis van God.
He knew long before what Esau was going to choose.
God wist lang tevoren wat Esau zou gaan doen, wat hij zou kiezen.
God knew millions of years even before he created Adam what Esau was going to choose.
Lang, lang voordat Adam geschapen werd, wist God wat Esau zou gaan doen.
He knew what you were going to choose.
En hij wist al wat jij zou kiezen, wat ik zou kiezen.
And one Peter says, we were elected according to the foreknowledge of God.
En we zijn uitverkoren volgens de voorkennis van God.
And God saw Esau is going to despise his birthright.
En God wist al, Esau gaat zijn eerste geboorterecht verachten.
And we read in Hebrews 12, if you do that, you're a godless person.
En volgens Hebreeën 12, als je dat doet, ben je een goddeloos persoon.
What is our birthright?
Wat is ons eerstgeboorterecht?
I'm not talking about some houses or lands that you get from your parents.
Ik heb het niet over huizen of land die je van je ouders erft.
That'll all perish.
Dat zal allemaal vergaan.
There is an eternal birthright that God has purchased for us in Christ.
Maar er is een eeuwig eerstgeboorterecht dat Christus voor ons verworven heeft.
Let me tell you what it is.
Laat ik zeggen wat het is.
It is to partake of God's own nature.
Het is dat we deel verkrijgen aan de goddelijke natuur.
What is the greatest blessing that God can give us?
Wat is de grootste zegen die God ons kan geven?
What is the mark of God blessing a person?
Wat is het kenmerk dat God iemand zegent?
Today many people would say he makes you rich.
Vandaag zouden velen zeggen, nou, dat hij je rijk maakt.
You get a lot of money.
Je krijgt veel geld.
You get a better car.
Je krijgt een betere auto.
Or you get a better house.
Beter huis.
That's a deception.
Maar dat is een misleiding.
You know, we have some churches in Muslim countries.
Er zijn in moslimlanden een paar kerken.
And I go there once a year to some of those countries.
Ga ik af en toe naartoe.
And do you know what in the Gulf countries what they say?
En in de golflanden zeggen ze dit.
They say Allah is the true God.
Dan zeggen ze Allah is de ware God.
Because he's given us all the oil.
Want hij heeft ons olie gegeven.
And all the nations of the world come bowing down to us to get oil from us.
En alle naties van de wereld komen bij ons olie kopen.
Look how Allah has made us rich.
Kijk eens hoe rijk Allah ons gemaakt heeft.
Yeah, and it is true. He's made them some. All those people are very, very rich.
Waar? Al die mensen zijn heel rijk.
In India.
In India.
The Hindus worship the goddess Lakshmi.
In India aanbidden de mensen de godin Lakshmi.
The Hindus consider Lakshmi as the goddess of wealth.
En de Hindoes beschouwen Lakshmi als de godin van de welvaart, van de voorspoed.
The richest businessmen in India.
En de rijkste zakenmensen in India.
They worship this goddess.
Aanbidden deze godin.
They go to the temple and worship this goddess.
Ze gaan naar haar tempel en aanbidden haar.
And they have become billionaires who come in the list of the world's 100 richest people.
En er zijn onder hen miljardairs die in de lijst van 100 rijkste van de wereld voorkomen.
Indian people.
Het zijn Indiërs.
They say.
En zij zeggen.
Lakshmi is the true God.
Lakshmi, dat is de ware godin.
He has made me rich.
Hij is me rijk gemaakt.
And there are Christian television preachers who say.
En er zijn christelijke televisiepredikers die zeggen.
Jesus is the true God.
Jezus is de ware God.
He will make you rich.
Hij zal je rijk maken.
It's all confusion.
Allemaal verwarring.
Who is the true God?
Wie is nou de ware
is
God?
Is it Allah?
Allah?
Or Lakshmi?
Lakshmi?
Or Jesus?
Of Jezus?
Because all these people seem to be making people rich.
Want al die drie maken mensen rijk.
Do you see the deception of this prosperity gospel?
Zie je de dwaling van het voorspoedevangelie?
Then they say.
En dan zeggen ze
Jesus will make us healthy.
Jezus zal ons gezond maken.
But there are many, many people of non-Christian religions who are much healthier than Christians.
Maar er zijn veel mensen die niet christen zijn, die veel gezonder zijn dan veel christenen.
Their God seems to be making them healthy.
Hun God lijkt het alsof zij hen gezond maakt.
So these are not the tests of God's blessing.
Dit zijn niet de toetsen, de testen van God's
not
zegen.
Wealth, not health.
Het is niet voorspoed, geen gezondheid.
Because people in all religions have got health and wealth.
Want mensen in elke religie hebben voorspoed en gezondheid.
And sometimes people in false religions have got more health and more wealth than many Christians.
En veel mensen in valse religies hebben meer voorspoed, meer gezondheid dan christenen.
But what does the true God give to his children?
Maar wat geeft de ware God aan zijn kinderen?
The nature of God, the nature of God in Christ.
De natuur van God in Christus.
That the devil cannot give anybody.
Dat kan de duivel aan niemand geven.
The devil can make people wealthy.
De duivel kan mensen rijk maken.
In fact, he told Jesus.
Hij zei Jezus zelfs.
In the temptation.
Toen hij verzocht werd.
Look at all the glory of the world.
Kijk naar al de heerlijkheid van de hele wereld.
Money,
geld,
honor,
roem,
position.
Positie.
We read in Luke chapter 4.
In Lucas 4.
He told Jesus.
Daar zei hij de Heer Jezus.
Luke 4 verse 5.
Lucas 4 vers 5.
Satan led Jesus up to the showed him all the kingdoms of the world in a moment of time.
De duivel toonde al de koninkrijken van de wereld aan de Heer Jezus.
And he said to him in verse 6.
En toen in vers 6.
I'll give you all this domain and its glory.
U zal ik dit alles geven, al de macht en de heerlijkheid.
And now listen to this.
En dan?
Because it has been handed over to me.
Want ze is mij overgegeven.
Who gave it to the devil?
Wie heeft dit alles aan de duivel gegeven?
Not God.
Niet God.
God gave it to Adam.
God had het aan Adam gegeven.
God said, Adam, the whole earth is to be under your feet.
God had tegen Adam gezegd, Adam, de hele wereld ligt onder jouw voeten.
All the gold and all the silver and all the animals, they are yours.
Al het goud, al het zilver, alle dieren, alles is het jouwe.
But Adam took it and gave it to the devil in the Garden of Eden.
Maar Adam heeft het genomen en het aan de duivel gegeven in de hof van Eden.
When Adam and Eve submitted to the suggestion of the devil, they became his slaves.
Toen Adam en Eva toegaven aan deze voorstelling van de duivel, werden ze zijn slaven.
And when they became the slaves of the devil, everything they God gave them became the devil's.
En toen ze zich onderwierpen aan de duivel, werd alles dat God hun gegeven had, het bezit van de duivel.
So what Satan said is true.
Dus wat de duivel zei was waar.
Has been given to me.
Dit alles is mij overgegeven.
He could have said, Adam gave it to me.
Hij had kunnen zeggen, Adam heeft het mij gegeven.
And now, he says, I am the one who decides to give all this to whomever I wish.
En de duivel zegt, en ik heb nu macht om het aan ieder te geven die ik wil.
All this wealth.
Al deze rijkdommen.
I can give it to the followers of this god or that god or the other god. That's up to me.
Kan ik geven aan de volgelingen van die god, van die afgod, van die god? Is aan mij om dat te beslissen.
But you have to bow down to me a little bit, then I'll give it to you.
Maar dan moet je wel een beetje voor mij buigen. Dan ga ik het aan jou geven.
Whenever you want to get anything from the devil,
als je iets van de duivel wilt ontvangen,
you have to bow your knee a little bit to him.
Hoef je je knie maar een klein beetje voor hem te buigen.
He said to Jesus, if you will bow down to me, I'll give it all to you.
Hij zei tegen de Heer Jezus, als u voor mij neerbuigt, geef ik het u allemaal.
And he tells Christians today.
En hij zegt christenen vandaag.
If you will bow down to me just a little bit.
Als je een beetje voor mij neerbuigt.
Tell me what you want.
Zeg maar wat je wilt.
Do you want money?
Wil je geld?
The devil says, it's all given to me by Adam.
Duivel zegt, al het geld is aan mij gegeven door Adam.
God, never gave it to me,
God heeft het mij niet gegeven.
But Adam, gave it to me.
Adam heeft het mij gegeven.
God gave it to Adam and Adam gave it to me.
God gaf het aan Adam, Adam gaf het aan mij.
And now I decide whom to give it to.
En nu beslis ik aan wie ik het geef.
Do you want money?
Wil je geld?
You want plenty of money?
Wil je heel veel geld?
I'll give it to you.
Ik zal het je geven.
But you have to bow down to me a little bit.
Maar je moet een beetje voor mij buigen.
You have to tell a few lies.
Je moet een paar leugentjes vertellen.
You have to cheat on a few taxes.
Je moet de belasting een beetje oplichten.
You have to take advantage of some poor people.
Je moet een paar arme mensen uitbuiten.
You have to be a little selfish.
Je moet een klein beetje zelfzuchtig zijn.
And you have to be a little miserly and keep things for yourself.
En je moet een beetje gierig zijn en iets voor jezelf willen houden.
These are ways in which Satan says you bow down to me.
En op die wijze buig je neer voor de duivel.
You do all these things and I'll make you a very rich man.
Doe dit alles en ik maak je een rijk man.
Oh, you can still go to church and call yourself a Christian, no problem.
Je kunt nog wel naar de kerk gaan en jezelf een christen noemen, geen probleem.
Because nobody in your church will know that you're cheating on the taxes and telling lies here and there.
Want niemand in de kerk weet dat jij de belasting niet betaalt en dat je hier en daar leugens vertelt.
You can even be an elder in a church, no problem.
Je kunt zelfs een ouderling in de gemeente zijn.
That's only Sunday.
Op zondag.
Monday to Friday, you just bow down to me and do what I tell you.
Op maandag tot en met vrijdag gehoorzaam je mij. De rest
I'll make you rich.
Weten. Ik maak je rijk.
I'll give you everything you want.
Ik geef je alles wat je wilt.
Do you want honor in the world?
Wil je roem in deze wereld?
Position in the world?
Een positie in deze wereld?
Come to me, the devil says. I'll give it to you.
Duivel zegt, kom maar naar mij. Ik zal het je geven.
You can't live by Christian principles, no.
Maar je kunt niet volgens christelijke principes leven.
You have to compromise some of the things you read in the Bible.
Je moet compromissen sluiten met datgene dat in de Bijbel
staat.
And
then the devil says.
En dan zegt de duivel.
Do you want to be a popular preacher?
Wil je dan een populaire prediker worden?
Do you want to be a famous preacher and have a huge church?
Wil je een beroemde prediker worden met een grote kerk?
Sure, come to me. I'll make you a famous preacher and give you a big church.
Tuurlijk, ik maak je een grote prediker en ik geef je een grote gemeente.
But you have to bow down to me a little bit.
Maar je moet wel een beetje voor mij buigen.
That means.
Betekent dat?
Don't preach everything in the Bible.
Verkondig niet alles wat in de Bijbel staat.
You must only preach those things which will make people happy.
Verkondig alleen die dingen die de mensen blij maken.
Tell them that they are God's children.
Zeg ze dat ze Gods kinderen
Tell them
zijn.
That God loves them.
Zeg ze dat God van hen houdt.
Tell them they have the wonderful mansions in heaven.
Zeg ze dat ze mooie huizen zullen krijgen in de hemel.
Tell them all those beautiful things.
Vertel ze alle mooie dingen.
But don't tell them about their sin.
Maar vertel ze niet over hun zonde.
Don't tell them to repent 180 degrees.
En vertel ze niet dat ze zich 180 graden moeten omkeren.
Don't tell them to love their enemies and to stop loving money.
Vertel ze niet dat ze hun vijand moeten liefhebben en moeten ophouden geld lief te hebben.
Don't tell them all these strong things that Jesus taught.
Vertel ze niet al die sterke dingen die Jezus zei.
From all the things you find in the Bible, select all the things that will please people and preach only that.
Haal uit alle dingen van de Bijbel die dingen die mensen leuk en aardig vinden en dat moet je verkondigen.
And never preach anything negative, always positive.
Predik nooit negatief, altijd positief.
We must be positive, the devil says.
De duivel zegt je moet positief zijn.
I mean, don't be like Jesus who called people a generation of vipers. Don't say things like that.
Hij zegt niet wat Jezus zei van ja, je bent een adderengebroed.
No. If you say things like that, your church will become very small.
Zie, als je dat gaat zeggen, ja, dan krijg je een hele kleine gemeente.
The devil says, I'll give you whatever you want.
De duivel zegt, ik geef je wat je maar wilt.
You just bow down to me.
Buig voor mij.
Just a little bit. Just a little bit.
Klein beetje maar.
And do you know the number of preachers who are bowing down to Satan today?
En weet u hoeveel predikers vandaag voor Satan neerbuigen?
They make a lot of money.
En ze verdienen veel geld.
They've got their private jet planes and their houses in some seaside
resort. Ze hebben privé vliegtuigen, ze hebben grote huizen aan de kust.
All money taken from poor people in their congregation.
Het is allemaal geld dat ze van arme mensen in hun gemeentes hebben ingezameld.
Some old pensioner will give that tithe.
Zie je, oude pensioengerechtigen hebben dat geld
gegeven. Some person will borrow money and give it because they think that the way they get healing in their body.
Sommige mensen lenen geld, geven het aan de prediker omdat ze menen dat ze daardoor genezen zullen worden.
And the preacher collects all this money.
En de prediker verzamelt al het geld.
And he buys his private planes and his employs all the pilots to drive him around the world.
En hij koopt zijn privé vliegtuig en hij huurt piloten om hem over heel de wereld te vliegen.
It's a big business racket.
En het is een gigantische business.
Just like the people in the temple were making money in the time of Jesus.
Zoals mensen in de tempel in de dagen van Jezus zaken deden.
But the sad thing is there's nobody like Jesus to drive them out of the temple today.
Maar het vervelende vandaag de dag is dat er niemand is als Jezus om ze uit de tempel te jagen.
People are even afraid to talk about them.
Mensen zijn zelfs bang om over deze mensen te praten.
Oh, don't talk against God's servants.
Oh, niks tegen Gods dienstknechten doen.
The devil is there to offer us many things in the world.
De duivel is daar om ons vele dingen van deze wereld aan te bieden.
That's what happened to Esau.
En dat gebeurde Esau.
For the sake of something in this world, he gave up his birthright.
Omwille van iets in deze wereld gaf hij zijn eerstgeboorterecht prijs.
I've been serving the Lord full-time for 42 years.
Ik heb nu de Here 42 And jaar fulltime gediend.
I know the numerous times when the devil has told me to keep quiet on something.
En ik kan me vele keren herinneren dat de duivel mij zei, daar moet je nou niet over praten.
Don't speak on that.
Niet daarover hebben.
They'll get offended.
Dan nemen mensen aanstoot.
I say, if the Lord tells me to speak on anything, I'm going to speak it. I'm not going to listen to the devil.
Maar dan zeg ik, nee, als God wil dat ik ergens over spreek, dan spreek ik erover. Ik luister niet naar de duivel.
If it's not in the New Testament, then of course I don't preach it.
Als het niet in het Nieuwe Testament staat, dan praat ik er niet over.
But if it is in God's word,
maar als het in Gods woord staat,
in the New Testament,
en in het bijzonder in het Nieuwe Testament,
it's all for me.
Dan is het allemaal voor mij.
All scripture is inspired by God.
Ieder schriftwoord is door God ingegeven.
And it is given for us to make us perfect.
En het is ons gegeven om ons te volmaken.
And when we seek to follow all of scripture,
en als we ernaar jagen om de hele schrift te volgen,
we must be very careful that we don't sell our birthright for some earthly benefit.
Moeten we goed oppassen dat we niet ons eerstgeboorterecht verkwanselen voor iets van deze wereld.
Because sometimes one decision we take can ruin our whole life.
Soms kan één beslissing die we nemen ons hele leven ruïneren.
Esau took one small decision.
Esau nam een heel klein besluit.
It says many years later.
Vele jaren later.
Oh, he felt so sorry.
Had hij zo'n spijt.
He went to his father and wept and said, please give me the birthright.
Hij ging naar zijn vader en hij huilde en hij zei, alsjeblieft vader, geef mij mijn eerstgeboorterecht.
Says in Hebrews 12:17 that
in Hebreeën 12:17,
even though he tried to get the blessing with many tears, he couldn't get it.
Er staat dat hoewel hij de zegen zocht onder veel tranen, kreeg hij haar niet.
It's possible that you can miss something that God has because you have a predetermined mold in your mind.
Het is mogelijk dat je iets mist dat God voor jou bestemd heeft omdat jij deze vooropgestelde gietvorm in jouw gedachten hebt.
For example,
bijvoorbeeld,
you may have always heard that you can never get victory over sin.
Misschien heb je altijd al gehoord dat je nooit overwinning over zonde kunt krijgen.
That if you speak about victory over sin, you're just proud.
En als je spreekt en je zegt als je spreekt over overwinning van zonde, dan ben je trots.
Well, let me show you the example of a very proud man.
Ik zal je een voorbeeld geven van een heel trots man.
In 2 Corinthians 2.
In 2 Korinthe 2.
And verse 14.
Vers 14.
This is in your Bible.
Staat ook in jullie Bijbel.
Not only my Bible.
Niet alleen in die van mij.
Read it in your Bible.
Lees het in je eigen Bijbel.
2 Corinthians 2, 14.
2 Korinthe 2, vers 14.
And like I say, read it slowly.
En zoals ik vaker zeg, lees het langzaam.
Thanks be to God.
God zij gedankt.
Listen to this now. He always leads us in his victory, in triumph, in Christ, and manifests through us the sweet aroma of the knowledge of Christ in every place.
Die ons te allen tijden in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwege door ons verspreidt.
There are two words I want you to notice there.
Twee woorden springen eruit.
All the time.
Ten alle tijden.
In every place.
Allerwege.
Always.
Altijd.
In every place.
En overal.
Always means 24 hours, 7 days a week.
Altijd betekent 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Every place means every place in the world.
En overal betekent,
wherever I go.
Overal betekent over de hele wereld, waar ik ook ben.
What does God do?
Wat doet God?
He leads us in his victory in Christ.
Hij leidt ons binnen in zijn overwinning van Christus.
Not once in a while.
Niet af en toe.
Not most of the time.
Niet meestal.
Always.
Altijd.
Who was this proud man?
Wie is deze trotse mens toch?
It was the humble apostle Paul.
Het was de nederige apostel Paulus.
Are we accusing him of being proud?
Je kunt Paulus nooit beschuldigen dat hij trots was.
He was a million times humbler than you and me.
Hij was een miljoen keer nederiger dan u en ik.
But he spoke the truth.
Maar hij sprak de waarheid.
Because we have not experienced something,
omdat wij iets nog niet hebben ervaren,
we may think nobody has experienced.
Denken wij dat niemand dat ervaart.
One of the great dangers we have,
een van de grote gevaren die we lopen is dit,
blindly believing what our forefathers taught us.
Is dat we blindelings geloven wat onze voorouders ons hebben geleerd.
If Martin Luther had blindly believed what his forefathers taught him, there would be no Protestant church.
Als Martin Luther had blindelings had geloofd wat zijn voorvaderen hem hadden geleerd, was er nooit een protestante kerk geweest.
But thank God he questioned what he heard in the Roman Catholic Church.
Maar dank God, hij ging zich afvragen of wat hij in de katholieke kerk hoorde wel goed was.
How did he question it?
En hoe stelde hij het aan de kaak?
He compared it not what with his, what his mind told him.
Hij ging niet te raden bij zijn eigen gedachten alleen.
He compared it what, with what he read in the book of Romans.
Wat hij zag vergeleek hij met wat hij in Romeinen las.
And he say, hey, the book of Romans teaches something different from what the Roman Catholic Church says.
En hij zei, maar Romeinen leert iets anders dan wat de katholieke kerk zegt.
And he said, what shall I choose now?
En hij vroeg zich af, wat zal ik kiezen?
Shall I believe what my forefathers taught me?
Zal ik geloven wat mijn voorvaderen mij geleerd hebben?
Shall I believe what my church leaders teach me?
Zal ik geloven wat mijn kerkleiders mij hebben geleerd?
They have a mold how to get salvation.
Zij hebben namelijk een bepaalde gietvorm waarin de
Paul's letter to the Romans teaches something else.
Hoe de verlossing komt, maar Romeinen leert me iets anders.
What shall I choose?
Wat moet ik kiezen?
He said, I stand on the word of God.
Hij zei, ik ga staan op het woord van God.
I'm not going to change.
En ik ga dat niet veranderen.
Those are the men whom God has used, men who took that position. Those are the type of men God has used through the centuries.
En dat is het soort mannen dat God door de eeuwen heen heeft gebruikt die dat standpunt hebben ingenomen.
Thank God for men like that.
Dank God voor zulke mannen.
I think it was in Netherlands that 500 years ago there was a man called Copernicus.
Ik geloof dat het in Nederland was, 500 jaar geleden, een man die heette Copernicus.
And if you have studied geography, you've heard about Copernicus.
En als je aardrijkskunde bestudeert, dan kom je die naam zeker tegen.
He was a man who questioned what his forefathers believed.
Hij trok in twijfel wat zijn voorouders hadden geloofd.
All over the world, people believed that the earth, that the sun goes around the earth every day.
Wereldwijd geloofde men dat de zon om de aarde heen draait.
And it looks like that.
En daar lijkt het ook op.
Because this rises in the east and sets in the west and rises again next day in the east.
Gaat op in het oosten, gaat onder in het westen en dat gaat iedere keer door.
And Copernicus's father believed that.
En de vader van Copernicus dacht dat
his
ook.
His grandfather believed it.
En zijn grootvader geloofde
and his great-grandfather believed
en zijn overgrootvader geloofde
and for generations they believed
en vele generaties geloofden ze dat.
Now Copernicus could have said,
nou, hij had kunnen zeggen,
well, I don't want to question all these wise fathers.
Ik ga toch al die wijze voorvaders niet in twijfel trekken.
Everybody in the world seems to believe it.
Iedereen in de wereld gelooft dit.
And the people in the churches also seem to believe it.
En de mensen in de kerken geloven het ook.
But he was a bold man.
Maar hij was een vrijmoedig man.
He did not allow his mind to be poured into a mold that other people had prepared.
Hij stond niet toe dat zijn gedachtegang in de gietvorm van anderen werd gegoten.
He said, "Let me find out for myself."
Hij zei, ik ga het zelf onderzoeken.
And he studied science.
En hij ging wetenschap studeren.
And astronomy.
En astronomie studeren.
And he discovered that.
En hij ontdekte
the sun doesn't go around the earth at all.
Dat de zon helemaal niet om de aarde heen draait.
That the sun appears to go around the earth.
Het lijkt wel zo te zijn.
It's just revolving around its own axis, the earth.
Maar de aarde draait alleen om haar eigen as.
And that actually is the earth that goes around the sun in one year.
En het is de aarde die om de zon heen draait.
And I'm sure when he first said that, he had a lot of opposition.
En toen hij dat voor het eerst zei, was er enorme tegenstand.
People could have said, how dare you question what people have believed for so many years?
Hoe durf je in twijfel te trekken wat mensen zo vele jaren hebben geloofd?
But he dared to stand up for what he believed.
Maar hij durfde te staan voor wat hij geloofde.
I don't know whether he was a Christian.
Ik weet niet of hij christen was.
But he had some boldness.
Maar hij was moedig.
To stand against all the scientists of previous generations.
Om op te staan tegen al die wetenschappers van voorgaande generaties.
What is the result?
En wat was het resultaat?
Because of that one man's conviction.
Door die overtuiging van één man.
The whole world finally realized he was right.
Besefte de hele wereld eens, die man had gelijk.
Today everybody in the world believes that the earth revolves around its own axis.
Vandaag de dag gelooft iedereen dat de aarde om haar eigen as draait.
I tell you, that man was a bold man.
Die man was een moedig man.
But I don't find many Christians who are bold like that.
Maar ik zie zo weinig christenen die zo moedig zijn.
They blindly believe what other people say, even though they've got a Bible to tell them something different.
Ze geloven blindelings wat anderen zeggen, ook al staat iets anders in de Bijbel.
I grew up in a church which is called the Syrian Orthodox Church in India.
Ik ben opgegroeid in de Syrisch-Orthodoxe kerk in India.
They pray to Mary, they pray for the dead, all types of things.
Ze bidden tot Maria, ze bidden tot de doden.
They do sacrifices so that the dead people can go to heaven.
Ze brengen offers opdat de doden naar de hemel kunnen gaan.
When I was 19, I was born again.
Maar toen ik 19 was, werd ik wederom geboren.
And I started seriously reading the Bible.
En ik begon de Bijbel ernstig te lezen.
And I found so many things in the Bible which were different from what my Orthodox Church believed.
En ik zag zoveel dingen die in de Bijbel stonden die waren anders dan wat mijn orthodoxe kerk geloofde.
And I decided, what shall I do?
En ik vroeg me af, wat moet ik doen?
Shall I believe the Bible or believe all these what my forefathers believed for so many years?
Zal ik de Bijbel geloven of blijven geloven wat mijn voorouders al zo lang geloven?
One of my ancestral uncles was one of the saints in the Orthodox Church.
Een oom in mijn voorouderschap was een van de heiligen zelfs in die kerk.
But I decided 50 years ago I'm going to believe the Bible.
Maar 50 jaar geleden besloot ik ga de Bijbel geloven.
If I find something in the Bible which is against what the church teaches, I choose the Bible against the church.
En als ik iets in de Bijbel ontdek dat tegen de kerk ingaat, dan kies ik de Bijbel tegen de kerk.
That one decision is what changed my life.
En die ene beslissing heeft mijn leven veranderd.
I decided to follow Christ.
Ik heb besloten om Christus te volgen.
Not a corrupt, backslidden church.
Niet een verdorven, afgegleden kerk.
And as I studied scripture,
en naarmate ik de schrift studeerde,
I didn't come to decisions quickly.
Kwam ik niet tot snelle beslissingen.
I wanted all of the glory of Christ in my life.
Ik wilde de volle heerlijkheid van Christus in mijn leven.
I didn't want only forgiveness of sins.
Ik wilde niet alleen maar zondevergeving.
I wanted all the glory of Christ in my life.
Ik wilde alle heerlijkheid van Christus
It's
in
like
mijn
I
leven.
Said the other day.
Zoals ik al eerder zei.
If your father is a multimillionaire.
Als jouw vader multimiljonair is.
And he's written a will for you.
En hij heeft een testament voor jou geschreven.
And he's left houses for you in Amsterdam and The Hague and Apeldoorn and Rotterdam and all over the place.
En hij heeft huizen voor je nagelaten in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Apeldoorn, overal.
What are you going to do?
Wat ga je dan doen?
Are you going to be satisfied with one little house?
Ben je dan tevreden met één klein huisje?
Okay, I got one house here.
Okay, hier heb ik een huis.
No.
Nee.
See, he's left so many houses for you.
Hij heeft zoveel huizen jou nagelaten.
Why do you want to be satisfied with one little cottage in one place when he has built huge buildings for you?
Waarom zou je tevreden zijn met een klein hutje op één plaats als hij enorme gebouwen voor je heeft nagelaten?
Yeah, when it comes to these earthly inheritance, we are all very careful.
Zie, waar het gaat om aardse erfenissen, zijn we heel minutieus.
I don't think there's a single person sitting here who will give up your father's inheritance.
Ik geloof dat niemand die hier zit de erfenis van je vader zou afslaan.
You won't let any crooked lawyer cheat you of your earthly inheritance.
Een bedrieglijke advocaat laat je niet jouw erfenis beroven.
I want to say in the whole counsel of God, God has given many things to his children.
Maar in Gods hele raadsbesluit heeft hij zoveel gegeven aan zijn kinderen.
Don't let your church tradition rob you of your inheritance in Christ.
Sta je kerktraditie niet toe om jou af te houden, te beroven van jouw erfenis in Christus.
That's what I decided.
Dat is wat ik besloot.
Okay, there may be some good men in that Orthodox church. I'm not here to judge them.
Er zijn misschien wel goede mannen in die kerk. Die wil ik niet beoordelen.
But I had a verse for me.
Maar ik had een vers.
Romans chapter 3.
Romeinen 3.
It's a wonderful verse.
Het is een geweldig vers.
Romans chapter 3.
Romeinen hoofdstuk 3.
Verse 4.
Vers 4.
In the middle of that verse it says.
En midden in het vers daar staat dit.
Let God be true and every man a liar.
Het blijven God waarachtig en ieder mens leugenachtig.
That is the verse I have lived by for 50 years.
Ik heb met dit vers 50 jaar geleefd.
Let God's word be true.
Laat Gods woord de waarheid zijn.
And every man a liar.
En ieder mens leugenachtig.
I don't care how which church that man belongs to.
Het maakt mij niet uit tot welke kerk of gemeente die mens behoort.
Who that person is.
Het maakt me niet uit wie die persoon is.
I don't care what a great church leader he was.
Het maakt mij niet uit hoe groot kerkleider hij was.
God's word is true.
Gods woord is waar.
And if I find something in God's word,
en als ik iets ontdek in Gods woord,
which somebody else doesn't preach,
dat iemand anders niet verkondigt,
I'm not here to judge him.
Dan wil ik niet die persoon beoordelen.
If he gives up his inheritance,
als hij zijn erfdeel wil opgeven,
that's up to him.
Okay, dat is zijn zaak.
But I am going to get my inheritance from God.
Maar ik wil wel mijn erfdeel ontvangen van God.
And that's what made me go more and more and more and more in an understanding of God that changed my life.
En daarom is mijn begrip toegenomen en heb ik meer van God leren kennen in mijn leven.
One of the first decisions I had to make was concerning water baptism.
Een van de eerste beslissingen op mijn weg was de waterdoop.
That's not necessary for salvation.
Het is niet noodzakelijk om daarom voor je behoudenis.
Salvation is by repentance and faith in Christ.
Behoudenis is door bekering en geloof in Christus.
The thief on the cross never got baptized.
Sorry?
The thief on the cross never got
baptized. De rover aan het kruis was niet gedoopt.
But he went to paradise.
Maar hij ging wel naar het paradijs.
If your only interest is to go to heaven, you don't have to take water baptism.
Als je alleen maar naar de hemel wil, dan hoef je niet gedoopt te worden.
Baptism is not necessary to go to heaven.
De doop is niet nodig om naar de hemel te gaan.
But it is necessary for obedience to God on this earth.
Maar het is wel noodzakelijk om Jezus op aarde te gehoorzamen.
So I was sprinkled as a little baby in the Orthodox Church.
Als een kindje was ik in de orthodoxe kerk besprenkeld
met water. I started studying the scriptures.
Maar dat staat niet in de Bijbel.
And I found that was never done in the scripture.
En ik ontdekte dat dat nooit in de schrift gebeurde.
I found even Jesus was immersed in water when he was an older man.
De Heer Jezus werd als volwassen man in het water helemaal ondergedompeld.
And I decided I'm going to obey God.
En toen besloot ik, okay, maar ik ga God gehoorzamen.
Okay, I got thrown out of my church.
Okay, ik werd de kerk uitgegooid.
That doesn't matter, I got accepted by God.
Dat maakt mij niet uit, ik ben door God aangenomen.
You know, when the blind man's eyes were opened in John chapter 9.
Toen in Johannes 9 de ogen van de blinden werden geopend.
He got thrown out of his synagogue.
Werd hij de synagoge uitgegooid.
But we read in John chapter 9, as soon as Jesus heard that he was thrown out of the synagogue.
Maar in Johannes 9 staat dat zodra Jezus hoorde dat ze hem de synagoge uitgeworpen hadden.
Jesus went and found him.
Ging de Heer Jezus op pad en hij vond hem.
That's wonderful.
Dat is geweldig.
Let me show you this.
Willen we opslaan?
John chapter 9.
Johannes 9.
He had a simple testimony.
Deze man had een eenvoudige getuigenis.
They asked him, are you going to question all what our leaders have said?
Ze vroegen hem, trek jij in twijfel wat al onze leiders hebben gezegd?
He said, I don't know.
Hij zegt,
whether you say your leaders are the man of God or the other man is a man of God. No. Okay. He said that.
Okay. Heer is, maakt niet uit. Hij zei, het maakt niet uit welke leider dit gezegd heeft of dat gezegd heeft.
They said in verse 29.
Maar dan in vers 29.
We know God has spoken to Moses, but as for this man Jesus, we don't know where he is from.
In vers 29, dan zegt hij van
29.
Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten we niet van waar hij komt.
They made fun of him, saying, oh, you are a disciple of this man. We are disciples of Moses. Verse 28.
Ze maakten grapjes over hem, vers 28. Oh, je bent een discipel van deze man. Wij zijn discipelen van Mozes.
He said, all that I don't know.
Hij zegt, dat weet ik niks van.
One thing I know.
Maar ik weet één ding.
I was blind, now I can see.
Ik was blind, maar nu kan ik zien.
And that was his testimony.
En dat was zijn getuigenis.
And then it says in this verse, in verse 34.
En dan in vers 34.
Oh, you are a sinner and you are trying to teach us.
Ze antwoorden en zeiden.
Verse 34.
Gij zijt geheel in zonde geboren. Wilt gij ons leren?
And they put him out of the synagogue.
En ze wierpen hem de synagoge uit.
Now listen to this next verse.
En dan het volgende vers.
This is a wonderful verse.
Geweldig vers.
Jesus heard that they had put him out of the synagogue.
Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden.
And he went and found him.
En hij zei, toen hij hem aantrof.
And he gave him a further revelation.
En hij gaf hem een verdere openbaring.
Which he never heard before.
Die hij nog nooit eerder had gehoord.
Now I find the same thing in my life.
Hetzelfde was in mijn leven zo.
Jesus heard that I was put out.
Jezus hoorde dat ik eruit gegooid was.
And he came and found me.
Hij kwam en hij vond mij.
And he gave me further revelation.
En hij gaf mij verdere openbaring.
You know, whenever the Jesus is the same yesterday, today and forever.
Jezus Christus is dezelfde gisteren, heden en altijd.
And whenever he sees that you suffer because you took a stand for him.
En als hij ziet dat je lijdt omdat je voor hem een standpunt inneemt.
You are persecuted by other Christians because you took a stand for him.
Omdat als je vervolgd wordt door andere christenen omdat je voor hem staat.
And for his word.
En voor zijn woord.
He will come and find you.
Dan komt hij en hij zal jou aantreffen.
Like he found this man.
Zoals hij deze mens vond.
And he gave him a further revelation of himself.
En hij gaf hem een voortgaande openbaring over zichzelf.
And I tell you the amazing revelations that God has given me in his word in these last few years.
Zijn wonderlijke openbaringen die de Heer mij gegeven heeft over hemzelf en zijn woord.
Not revelations that just inform my mind.
Niet openbaring waardoor mijn verstand geïnformeerd wordt.
Revelations that are far more important than discovering that the earth revolves on its own axis.
Openbaring veel belangrijker dan de ontdekking dan dat de aarde om haar eigen as draait.
I mean, Copernicus's discoveries are nothing compared to the revelations Jesus gave me from his word.
De ontdekkingen van Copernicus stellen niets voor vergeleken met de openbaringen van Gods woord.
I don't regret the decision I took years ago.
Ik heb nooit spijt gehad van de beslissing die ik jaren terug genomen heb.
Let God's word be true.
Gods woord zij waar.
And everything else a lie.
En al het andere leugenachtig.
I decided that day.
Toen ik dat besloot die dag.
If in my life I ever find anything in scripture that has to make me change my opinion.
Als er iets kwam op mijn leven waardoor ik mijn mening zou moeten veranderen.
I won't take a decision in a hurry.
Ik neem nooit beslissingen haastig.
I took 1.5 years to study the scripture about baptism.
Ik heb 1.5 jaar genomen om de schrift aangaande de doop te bestuderen.
One day I decided I'm going to be baptized in water.
Op een zekere dag besloot ik, ik laat me nu in water dopen.
And that was a turning point in my life.
En dat was een ommekeer in mijn leven.
And then as I sought scripture,
en dan als ik de schrift onderzocht,
I knew this. I was getting to know more and more of the Bible.
Kreeg ik meer en meer uit de Bijbel.
But it was head knowledge.
Maar het was kennis in mijn hoofd.
I didn't have power in my life.
Er was geen kracht in mijn leven.
Power to overcome sin.
Geen kracht om de zonde te overwinnen.
Power to be a bold witness for Jesus.
Geen kracht om een vrijmoedig getuige te zijn voor Jezus.
Power to preach the word of God with an anointing.
Kracht om het woord van God met salving te spreken.
Whenever I preach the word of God,
wanneer ik het woord van God verkondig,
it was such a struggle.
Verkondigde, was het zo'n strijd.
You know, in India we have there's a great shortage of water in India.
In India is er enorm tekort aan water.
So in many villages, they dig a deep well 600 feet in the ground.
Er zijn veel dorpen waar ze zo'n 250 meter moeten
and
graven.
Have a narrow pipe going down.
En dan is er een dunne buis die naar beneden gaat.
And at the top they have a hand pump.
En bovenop staat een handpomp.
And you pump and pump and pump and the water comes out.
En je moet pompen en pompen voor het water komt.
My preaching was like that.
En mijn prediking was zoals dat.
I would struggle and struggle and struggle and a few little bit of water would come.
Het was allemaal ploeteren, ploeteren, ploeteren en er kwam een heel klein beetje water.
But I read in the Bible that if you believe in me, Jesus said, rivers of living water will flow out.
Toen las ik in de Bijbel, als u in mij gelooft, zullen stromen van levend water uit uw binnenste vloeien.
And this he spoke about the Holy Spirit.
Dus zei hij van de Heilige Geest.
John 7, 37 to 39.
Dat is Johannes 7, vers 37 tot 39.
And I said, Lord, my life is not like rivers of living water.
En ik zei, Heer, mijn leven is helemaal niet als een stroom van levend water.
My life and my ministry are like the hand pump.
Mijn leven is als deze handpomp.
Nobody pumps a river.
Niemand pompt toch een rivier.
God pumps the river.
God pompt de rivier.
But my life is such a struggle.
Maar mijn leven is een moeite.
It's so difficult to overcome sin.
Het is zo moeilijk om de zonde te overwinnen.
It's so difficult to give one sermon.
Het is moeilijk om één keer te preken.
Struggle, 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 struggle.
Worsteling, worsteling, worsteling.
Lord, I don't know what it is. I want rivers of living water in my
Heer,
life.
Ik weet niet wat het is, maar ik wil deze rivieren
not,
van levend water.
Not one river.
Niet één rivier.
Many rivers to flow in many directions.
Rivieren die naar vele kanten stromen.
And where, you know, in the old civilizations, people used to gather around the rivers.
Zie, in de oude beschavingen bouwden men nederzettingen om de rivieren.
That's why you find the big cities in the world always around the rivers.
En daarom vind je de grote steden van de wereld altijd bij de rivieren.
Where there's plenty of water.
Waar genoeg water is.
Whether it's Amsterdam or Paris.
Amsterdam, Parijs.
All the cities in India are like that. Where there was a river, there'll be people.
Grote steden in India, waar een rivier is, daar zijn de mensen.
Why?
Waarom?
Because water is so essential.
Want water is zo essentieel.
Where the rivers are, the trees are green.
Bij de rivier zijn alle bomen groen.
Everywhere else it's so dry.
En overal anders, overal op andere plaatsen.
And I
is het
realize
droog.
That it's rivers that draw people to Christ.
En het zijn de rivieren die mensen naar Christus trekken.
Rivers of living water.
De rivieren van levend water.
And I began to seek God.
En toen begon ik God te zoeken.
Because I saw in Scripture, I needed the baptism in the Holy Spirit.
Want ik zag in de schrift dat ik de doop in de Heilige Geest nodig had.
I said, Lord, you can give me whatever gifts you like.
Ik zei, Heere, u kunt mij welke gift dan ook geven.
I want rivers of living water to flow through me.
Maar ik wil dat deze stromen van levend water door mij heen zullen vloeien.
Because you said that can happen to those who believe in you.
U hebt gezegd dat dat gebeurt voor degenen die in u geloven.
In those days I was in a brethren assembly.
In die dagen was ik bij de vergadering der gelovigen.
The brethren assembly don't believe in the baptism in the Holy Spirit.
En bij de vergadering der gelovigen gelooft men niet in de doop in de Heilige Geest. Daar spreken ze nooit
But
over.
There were many good things there.
Maar er waren wel vele goede dingen daar.
They studied the Bible.
Ze bestudeerden de Bijbel.
They studied the Bible.
Heel nauwkeurig bestudeerden
they studied
ze de Bijbel.
Like they study history books.
Maar ze bestudeerden de Bijbel als een geschiedenisboek.
Or chemistry books.
Of als een scheikundeboek.
We become experts in history and chemistry.
En we kunnen experts worden in geschiedenis en scheikunde.
And you can become an expert in the Bible.
En je kunt expert worden in de Bijbel.
With all the understanding of the tabernacle and the future and all that.
Je kunt alles weten over de tabernakel, over de toekomst.
But defeated in their life.
Maar verslagen zijn in je eigen leven.
No overcoming anger at home.
Je overwint je boosheid thuis nooit.
Boring sermons in the meeting.
En bij je preken vallen de mensen in slaap.
And the young people are driven away.
En de jonge mensen vluchten weg.
They would rather watch Discovery Channel on television than sit in a church meeting.
Ze kijken liever naar Discovery Channel dan dat ze in de samenkomst zijn.
Because that Discovery Channel is more interesting than the church meeting, which is so boring.
Want Discovery Channel is veel interessanter dan die saaie kerksamenkomst.
And they would ask me, Brother Zach, you think these church meetings are boring?
En broeder Zach, vindt u deze samenkomsten saai?
I say yes, they are boring, but ja, it shouldn't be like that.
Ze zijn saai, maar het hoort niet zo te zijn.
And I got a challenge in my life.
En er kwam een uitdaging in mijn leven.
I said, who is the one who has given these television producers such fantastic ability to make programs so interesting?
Wie heeft deze televisiemakers toch deze bekwaamheid gegeven om de programma's zo boeiend te maken?
I'm not talking about filthy movies.
Ik heb het niet over smerige films.
Those are for people with corrupt minds.
Dat zijn die zijn van de mensen met verdorven geesten.
I'm talking about clean scientific programs that are so interesting.
Maar gewoon goede wetenschappelijke programma's die interessant zijn.
Which is nothing wrong in a Christian watching it.
En er is niks verkeerd als die als christen bekijkt.
It's all about nature.
Het gaat over de natuur.
But they present it in such an interesting way that young people and children are gripped for 1 hour, 2 hours.
Maar ze zijn zo goed gemaakt dat jonge mensen 1-2 uren er fascinerend naar kijken.
And these young people and children go and sit in a Christian meeting and they are bored in 15 minutes.
En dezelfde jonge lui zitten in een christelijke samenkomst en na 15 minuten zijn ze stierlijk verveeld.
And we blame the young people.
En dan geven we de jonge mensen de schuld.
This generation has no interest in God.
Oh, deze generatie heeft geen enkele belangstelling voor God.
No, that's not the reason.
Dat is niet de reden.
The leaders are not filled with the Holy Spirit. That's the problem.
De leiders zijn niet vervuld met de Heilige Geest. Dat is het probleem.
Don't blame the young people.
Geef de jonge mensen niet de schuld.
So I asked myself.
Ik vroeg me af.
Who is the one who has given these television producers this fantastic intelligence and ability to produce these wonderful programs?
Wie heeft deze televisieproducers toch die intelligentie en die gaven gegeven om die fascinerende programma's te maken?
Clean programs about nature and science.
Goede programma's over wetenschap, over natuur.
But so gripping.
Zo aangrijpend.
You don't lose your attention even for 1 minute.
Je wordt zelfs niet een minuut afgeleid.
I realized it was Almighty God.
Toen realiseer ik mij, dat is de almachtige God.
It wasn't the devil. The devil doesn't give anybody intelligence. He doesn't create anything.
Niet de duivel. De duivel schept helemaal niets. Hij geeft geen intelligentie.
God gave them intelligence.
God gaf hun intelligentie.
And this God is my father.
En die God is mijn vader.
You mean this God will not give me the same ability to make a church meeting more interesting than Discovery Channel?
En gelooft u nou dat God mij niet de gave wil geven om een kerksamenkomst interessanter te maken dan Discovery Channel?
You think God is interested in those programs in Discovery Channel?
Denkt u dat God geïnteresseerd is in de programma's in Discovery
no.
Channel? Helemaal niet.
He's more interested in what happens in the church.
Hij is meer geïnteresseerd in wat in de gemeente gebeurt.
And I had the faith.
En ik heb het geloof.
Lord, I believe you can anoint me with the Holy Spirit.
Heer, u kunt mij zalven met de Heilige Geest.
That I can preach God's word in such a way.
Dat ik Gods woord zodanig kan verkondigen.
That people will not lose their attention even for 1 minute.
Dat mensen zelfs niet hun aandacht laten verslappen
voor
1 minuut.
Just like those people don't lose their attention when they watch some scientific program.
Zoals die mensen die wetenschappelijke programma's bekijken en nooit verslappen.
It doesn't matter whether they are grown up or children or young people.
Het maakt niet uit of je oud of jong bent.
I believe God.
Ik geloof God.
You know there's mighty power available with God.
Er is een geweldige kracht beschikbaar bij God.
But we don't have it because we have sold our inheritance for some earthly wretched.
Maar we hebben de kracht
inheritance
niet.
Here we've sold our heavenly inheritance.
Maar we hebben de kracht niet omdat we onze hemelse erfenis hebben verkocht
and
hebben geruild voor een aardse erfenis.
Come short of the grace of God.
En we komen tekort aan de genade van God.
See, what does the grace of God offer us?
Wat biedt de genade van God ons aan?
Let me show you 3 verses.
3 versen.
What the grace of God can give us.
Wat de genade van God ons kan geven.
First of all, I want to show you.
Ten eerste.
In Ephesians 2:7.
In Efeze 2, vers 7.
A little phrase.
Een klein zinnetje.
And then I'll show you the 3 verses.
En daarna dan de 3 versen.
There's a little phrase in Ephesians 2:7.
Er staat een klein stukje in Efeze 2 vers 7.
About what the Lord is going to show through us in the ages to come.
Over wat de Heer ons zal laten zien in de toekomende eeuw.
And that expression is this.
Die uitdrukking is dit.
The surpassing riches of his grace and kindness toward us in Christ Jesus.
Dus de overweldigende rijkdom van zijn genade in Christus Jezus.
Wonderful.
Geweldig.
The overwhelming wealth of God in Christ in his grace.
Het is de overweldigende rijkdom van zijn genade en goede tierenheid in Christus.
Not the drops of grace.
Niet die kleine druppeltjes genade.
No.
Nee.
Not even riches of grace.
Niet zelfs rijkdom van
the
genade.
The surpassing overwhelming wealth of grace.
Er staat de overweldigende rijkdom van zijn genade.
Not a few cents.
Niet een paar cent.
But billions of euros.
Maar miljarden euro's.
Not a few cents of grace.
Niet een paar centjes genade.
But billions and billions of the wealth of that grace.
Maar vele miljarden overvloedige rijkdommen van die genade.
Have we got that?
Hebt u dat?
Or have you got a few drops?
Wat voor een paar druppeltjes?
A few cents.
Een paar cent.
We live like beggars when we should live like kings.
We leven als bedelaars waar we als koningen hadden moeten leven.
Because the devil has robbed us of our inheritance of God's grace.
De duivel heeft ons beroofd van onze erfenis van Gods genade.
He robbed me of that for many years of my born again life.
Vele jaren als wedergeboren mens ben ik daarvan beroofd geweest.
Because I had this mold and I thought, oh, I must just believe what all my forefathers believed.
Want ik had deze gietvorm en ik dacht, ik moet geloven wat mijn voorouders geloofden.
Do you send your children to the same school that your great grandfather went to?
Stuurt u uw kinderen naar dezelfde school waar ook uw overgrootvader was?
No.
Nee.
If there are better schools today, you send them there.
Als er vandaag een betere school is, stuurt u haar daar naartoe.
Do you take your wife to the same hospital that your great grandmother was taken to?
Breng je vrouw naar hetzelfde ziekenhuis waar je overgrootmoeder ook geopereerd werd?
No.
Nee.
There are better hospitals with more technology today. You take them to the best hospitals.
Er zijn nu betere ziekenhuizen met betere technologie. Je brengt haar daar naartoe,
but
waar het beste.
When it comes to a church,
maar waar het om de kerk gaat.
Say, oh, my great grandfather went to this church.
Oh, mijn overgrootvader ging ook naar deze kerk.
Why do you send your children to the best schools?
Waarom zend je je kinderen naar de beste school?
And take your wife to the best hospitals.
En je vrouw naar het beste ziekenhuis.
But when it comes to a church, you go to the one your great grandfather went to.
Maar waar het om de gemeente gaat, om de kerk gaat, moet het van je overgrootvader.
Let me tell you the truth, whether you like it or not.
Ik ga je de waarheid zeggen, of je het nou leuk vindt of niet.
It's because you care more for education and health than for spiritual riches.
Dat is omdat je meer geeft om voor opleiding voor je kinderen en gezondheid dan om geestelijke rijkdom.
Spiritual truth doesn't mean much to you.
Geestelijke waarheid kan je kennelijk weinig schelen.
Education, that means a lot.
Opleiding, oeh, dat is belangrijk.
That's why you don't go to the old-fashioned schools, you go to the latest.
Daarom ga je niet naar een ouderwetse school, je gaat naar de beste school.
Physical healing means a lot to you.
Fysieke gezondheid betekent zoveel voor jou.
That's why you don't go to the outdated hospitals, you go to the ones with the latest technology.
Daarom ga je niet naar een verouderd ziekenhuis, je gaat naar het ziekenhuis met de laatste technologie.
When it comes to spiritual truth,
maar waar het om geestelijke waarheid gaat,
we go back 300-400 years and say that's the right thing.
Dan gaan we 300-400 jaar terug en dan zeggen we en zo was het goed.
If Martin Luther was like that,
als Martin Luther zo geweest was,
we would never have heard of him.
Dan hadden wij nooit van hem gehoord.
He had just been one more monk in the Roman Catholic Church.
Dan was hij gewoon een monnik gebleven in de katholieke kerk.
Now let me show you the three verses.
Nu de drie versen.
Number one.
Ten eerste.
Ephesians 1:7.
Ephesians 1:7. Het eerste wat we van de genade God krijgen.
Forgiveness of sins according to the riches of his grace.
Is de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade.
You can't get it any other way.
Je kunt vergeving op geen enkele andere wijze krijgen.
You can't get forgiveness of sins by works.
Je kunt geen vergeving van zonde krijgen door werken.
Forgiveness of sins.
Vergeving van zonde.
Which brings us to salvation.
Die ons tot heil brengt.
Not full salvation.
Niet het volle heil.
The first step of salvation.
Het is de eerste stap in het heil.
Just like in grammar, we learn past tense, present tense, future tense.
Net zoals bij de grammatica, leren eerst de verleden tijd, dan de tegenwoordige tijd en dan de toekomende
tijd. In salvation also there is past, present, future.
En in de verlossing hebben we ook verleden, heden en toekomst.
Salvation in the past tense.
Verleden is when I verlossing in de verleden tijd.
Received Christ as my savior.
Toen ik Christus als mijn verlosser aanvaarde.
I'm saved from the wrath of God.
Ik werd verlost van de toren van God.
From the judgment of God against sin.
Van het oordeel van God.
I'm saved from the punishment of sin.
Ik ben behouden nu van de straf op de zonde.
Because Jesus took my punishment.
Omdat Jezus mijn straf op zich nam.
Then salvation in the present tense.
Dan de redding in de tegenwoordige tijd.
Now,
nu.
I need to be saved from the power of sin.
Ik moet nu verlost worden van de macht van de zonde.
Every day.
Iedere dag opnieuw.
I need to be saved from the power of sin.
Ik moet verlost worden van de macht
future,
van de duivel, de zonde.
I will be saved from the very presence of sin when Christ comes again.
En in de toekomst zal ik zelfs verlost zijn van de aanwezigheid van de zonde als Christus komt.
I have been saved from the penalty of sin.
Ik ben verlost van de straf op de zonde.
I am being saved every day from the power of sin.
Ik word dagelijks verlost van de macht van
and
de zonde.
And I will be saved one day in the future from the very presence of sin.
En in de toekomst zal ik verlost worden van de aanwezigheid van de zonde.
So salvation is three tenses.
Dus de verlossing heeft drie tijden.
And forgiveness of sins is just the first part.
En de vergeving van zonde is het eerste.
Now we go to the second.
Nu naar de tweede.
What we get through grace.
Wat we door genade krijgen.
Is Romans 6 and verse 14.
Romeinen 6 vers 14.
This is victory over sin.
Dit is de overwinning over de zonde.
Not just forgiveness of sins.
Niet slechts vergeving van zonden.
Romans 6:14.
Romeinen 6 vers 14.
Sin shall not rule over you because you're under grace.
De zonde zal over u geen heerschappij voeren, want ge zijt onder de genade.
You're not under law.
Niet meer onder de wet.
How do you know whether you're under law or under grace?
Hoe weet je of je onder de wet of onder de genade leeft?
All of you sitting here.
Ieder van u die hier zit.
If you're defeated by sin, according to this verse, you're under law.
Als je door de zonde overwonnen wordt, dan ben je onder de wet.
You got those few drops, the scents of grace.
Je hebt
een paar
druppeltjes, een paar cent genade voor de vergeving van je zonden.
You were satisfied with that.
En je bent daar tevreden mee.
You didn't go on to the wealth of God's grace.
Je bent niet doorgegaan in de rijkdommen van Gods genade.
Receive power to overcome sin.
Waar je macht ontvangt om de zonde te overwinnen.
I want to say to you in Jesus' name.
En ik wil jullie zeggen in Jezus' naam.
Sin shall not have dominion over you when you come under grace.
De zonde zal over jou geen heerschappij voeren als je onder de genade komt.
Because the power of God was able to keep you above the power of sin.
Want de macht van God is in staat om je boven de macht van de zonde uit te tillen.
Like Paul said in Romans 8:2.
Zoals Paulus zei in Romeinen 8 vers 2.
The law of the spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death.
Het is de wet van het leven in Christus die mij heeft vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood.
There is a law called the law of sin.
Er is een wet en die wet heet zonde van de wet van de zonde.
Exactly like the law of gravity.
En het is net als de zwaartekracht.
It pulls people down everywhere.
Het trekt de mens iedere keer weer naar beneden.
No matter how holy you are.
Maakt niet uit hoe heilig je bent.
Here is a holy book.
Er is een heilig boek.
But the law of gravity will pull it down.
Maar de kracht van de zwaartekracht trekt het naar beneden.
Even the Bible.
Zelfs de Bijbel.
The law of gravity is pulling it down, pulling it down.
De zwaartekracht trekt de Bijbel naar beneden, naar beneden.
The law of sin pulls everyone down.
En de wet van de zonde trekt
in every
iedereen
part
naar beneden.
Of the world, in every part of the world.
Overal ter wereld.
But now see, it's not falling.
Maar nu valt de Bijbel niet.
Why isn't it falling?
Waarom valt hij niet?
The law of gravity is trying its best to pull it down to the ground.
De wet van de zwaartekracht werkt nog steeds en probeert hem naar beneden te trekken.
But it's not falling.
Maar het valt niet.
Because there is another law.
Want er is een andere wet.
The law of life in my body.
De wet van het leven in mijn lichaam.
Which is overcoming the law of gravity.
En het leven in mijn lichaam overwint
and
de zwaartekracht.
Keeping this Bible from falling.
En zorgt ervoor dat deze Bijbel niet valt.
That is how the law of life in Christ Jesus can keep me from falling.
En daarom kan de wet van het leven in Christus Jezus mij behoeden voor vallen.
I can't do it myself.
Ik kan het zelf niet.
This Bible can't just stand there and keep itself from falling.
Deze Bijbel kan hier niet zomaar blijven zweven.
But if it allows my life to hold it up.
Maar als deze Bijbel toestaat dat mijn leven het blijft dragen.
I may get tired.
Dan kan ik misschien moe worden.
But Jesus never gets tired.
Maar Jezus wordt nooit moe.
He can keep me from falling forever.
Hij kan mij voor altijd behoeden voor vallen.
If I put myself completely into his hand.
Als ik mij volledig overgeef in zijn hand.
But if this Bible is unwilling to give itself completely into my hand.
Stel dat deze Bijbel niet in mijn hand wil blijven.
No, I'll just give one small corner to you.
Nee, ik geef je maar een klein hoekje.
I can't hold it.
Kan het niet vasthouden.
We give one small corner of our life to Jesus, you'll fall.
We geven een klein stukje van ons leven aan
Jezus. Give yourself completely to him.
Geef jezelf helemaal aan hem.
Jude 24 says he can keep you from falling.
Volgens de Hebreeënbrief staat hij kan Titus, hè?
Keep you from falling.
Volgens Titus kan
Jude
de Heer ons
24.
Sorry, helemaal fout. Judas vers 24. Sorry.
And the last thing.
De Heer zal u behoeden voor struikelen.
What grace can do.
Dat is wat de genade
2
kan doen.
Corinthians 12, verse 9.
En dan tenslotte 2 Korinthe 12 vers 9.
When Paul was facing a tremendous trial in his life, which he called a thorn in the flesh.
Toen Paulus een enorme beproeving kende in zijn leven, en hij noemde dat de doorn in zijn vlees.
And there was no freedom from that trial.
En er was geen verlossing van die beproeving.
God allowed that trial.
Toen stond God, had God dat die beproeving toegestaan. God allowed
trials in our life.
God staat beproevingen toe in ons leven.
And sometimes even when we pray, he doesn't take it away.
En zelfs als we om verlossing bidden, neemt hij het niet weg.
But the Lord said,
maar de Heer zei,
my grace is sufficient for you.
Mijn genade is genoeg.
Because my grace is my power.
Want mijn genade is mijn kracht.
This trial will make you weak.
Deze beproeving zal jou zwak maken.
My power will keep you up.
Maar mijn kracht zal je staande houden.
So he says.
Daarom zegt
hij. Then I'm very happy, verse 10, with weaknesses, insults, distress, persecution, difficulties, everything. I'm happy.
2 Korinthe 12, vers 10. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwdheden, alles.
That's the third thing that grace does.
En dat is het derde wat de genade doet.
It gives us power to overcome every trial we can ever face in life.
Het geeft ons genade, het geeft ons macht om iedere beproeving in ons leven te overwinnen.
Three things grace does.
Er zijn dus drie dingen die de genade doet.
One, forgive you sins.
Vergeving van de zonden.
Second, give you power to overcome sin.
Ten tweede, de macht om de zonde te overwinnen.
And third,
en ten derde,
give you strength to face every trial without grumbling and complaining.
De kracht om iedere beproeving tegemoet te zien zonder mopperen, zonder
But
klagen.
Giving thanks in everything.
Maar in alles dank te zeggen.
Out of these three,
hoe kunnen deze drie?
Have you experienced only one?
Er zijn er drie. Heb je er maar één leren kennen?
Do you grumble?
Mopper je nog?
Are you keeping on falling into some sin?
Val je steeds weer in dezelfde zonde?
Then we must remember that first verse we read in Hebrews 12.
Dan moeten we onthouden wat we in Hebreeën 12 lazen.
See to it that you don't come short of the grace of God.
Ziet er op toe dat je niets tekort komt van de genade van God.
Dear brothers, sister.
Lieve broeders en zusters.
There is a voice from heaven speaking to you today.
Vandaag spreekt een stem uit de hemel tot jou.
My son.
Mijn zoon.
My daughter.
Mijn dochter.
Come up higher.
Kom hoger op.
Don't live in the low levels you've lived in for so many years.
Leef niet op het lage niveau waar je zoveel jaren geleefd hebt.
Break with all those traditions and ideas you've had.
Breek met je eigen tradities, met je eigen ideeën.
Believe the word of God.
Geloof het woord van God.
Let God's word be true.
Laat Gods woord waarachtig zijn.
Every man a liar.
En ieder mens leugenachtig.
Let's pray.
Laten we bidden.
As we bow before God,
als we voor God neerbuigen,
I want to encourage you,
wil ik je aanmoedigen,
to say, Lord,
om te zeggen, Heer,
I want to believe your word.
Ik wil uw woord geloven.
I want to trust you.
Ik wil u vertrouwen.
I want to obey your word 100%.
Ik wil uw woord 100% gehoorzamen.
Give me grace.
Geef me genade.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen.